Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede worden de gemeente rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborenen uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik zal met mijn ganse hart u Heer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. We zingen met elkaar Psalm 138 en daarvan de versen 1 en 2. Ook deze avond beleiden we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons algemeen onbetwijfelbaar christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna Psalm 135, het 12e vers. Sion loof met dankbare stem, God uw Heer die eeuwig leeft. En wat er verder volgt in het 12e vers van Psalm 135... dat we willen zingen als amen op onze geloofsbelijdenis. We bereiden ons geloof en in ieder van u en jou spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in de Heer Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van mijn lichaam. Ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vraag de Heer om zijn zegen over de opening van het woord en de verlichting met zijn geest. Laat ons bidden. Getrouwe en barmhartige God, wij zeggen u hartelijk dank dat we elkaar hier rondom uw woord mogen ontmoeten. We danken u dat we u mogen ontmoeten in uw woord. Beter gezegd, dat u, Heere, in uw woord onszelf wil ontmoeten. We bidden u dat uw woord voor jongeren en ouderen open gaat, dat het naar uw belofte kracht doet, dat u de gemeente zegent, bijzonder allen die u mogen kennen. Geef dat we ook deze avond door de verkondiging van het evangelie gebouwd worden in het allerheiligst geloof. En we zijn zoals u ons hebben wilt. En Heer, dat laatste blijft een wonder. Wat van onszelf is, dat er niet bij. Laat staan dat we onszelf ertoe kunnen opwerken. Integendeel. Daarom verwachten we ook deze avond alles van u, en het blijft op u wachten. Maar Heer, we zijn in de werkplaats van de Heilige Geest. En dan gebeuren er toch ook wonderen, ook vandaag. Wij bidden u dat ook hier vanavond de wonderen van uw hart en hand mogen ondervinden. En dan moet u beleiden dat we dat niet verdiend hebben. Maar dan kunnen we alleen maar pleiten. Of u niet wilt doen op naar onze ongerechtigheid. Maar naar uw barmhartigheden. Die in Christus Jezus velen zijn. getrouwe God. Laat uw Heilige Geest in ons wonen en ons werken. Geef dat we nog veel meer goed vermelden mogen en ook van u mogen ondervinden. En we spreken nu voor u uit dat onze verwachting alleen van u is. Sterk ons bij het spreken, bij het luisteren hier in de kerk en bij allen die via de techniek met ons verbonden zijn, waar ze zich ook bevinden. Sterkt u koster, organist, de mensen van techniek, als onze gaven worden ingezameld. Doe het, Heer, om uw goedheid. Uit genade om Jezus wil, bidden wij u. Wees u kennelijk, ook in dit uur, in ons midden. Amen. We gaan met elkaar, gemeente, de Bijbel openen en we doen dat in het laatste Bijbelboek van de Openbaring aan Johannes. En we lezen daarvan het 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17, want het laatste vers 18 hoort bij het volgende hoofdstuk. Openbaring 12, de versen 1 tot en met 17. Is de schriftlezing voor deze avond. En we lezen daar het woord voor onze God. En er werd een groot teken gezien in de hemel. Namelijk een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger. En riep, baarmoedersnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel. En ziet, er was een grote rode draak. Hebben de 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoofd de 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok de 1/3 deel van de sterren van de hemel weer nu op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, omdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het gebaard zou hebben. En ze baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, al waar zijn plaats had haar van God bereid, omdat ze haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak dreigde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang. Welke genaamd wordt duivel en Satanas. Die de hele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggen in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en de koninkrijk geworden van onze God, en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die het aanklaagde voor onze God dag en nacht, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam, en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde gehemelen. En gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En de vrouw zijn gegeven 2 vleugels van een grote arend, omdat ze zou vliegen in de woestijn, in haar plaats al waar zij gevoed wordt. Een tijd en tijden, een halve tijd buiten het gezicht der slang. En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, omdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overige van haar zaad, die de geboden van God bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. Tot zover de lezing van het woord voor onze God. Zalig zij die het woord horen en dat ook in hun hart bewaren. Gemeente, ik heb nog deze afkondiging voor u, dat de dienst van volgende week zondag, 17 augustus, zo de Heer wil en wij leven, voor u open voor te gaan, om 10 uur dominee Liefdink en s'avonds om 6:30 dominee Breugen uit Ede. U krijgt nu gelegenheid de gave van uw liefde uit te reiken. De eerste rondgang is voor de diaconie en de tweede voor de plaatselijke gemeente. Ik mag die collecte van harte bij u aanbevelen, dat u verantwoord geeft voor het aangezicht van hem die ons bevolen heeft hem te eren, maar ook onze naasten te helpen. Van harte aangeboden, aanbevolen, we gaan zingen Psalm 124. En daarvan het eerste, tweede en vierde vers. Dat is er dan nu zeggen, blijf van geest en dien de Heer die bij ons is geweest. In het dier die ons heeft bijgestaan, toen vijands Heer een aanval werd gevreesd, niet had gered. Wij waren lang vergaan. Psalm 124, de versen 1, 2 en 4. Gemeente, de tekst voor de prediking voor deze avond is het gedeelte dat we lazen, Openbaringen 12. Maar ik onderstreep daarvan bijzonder de tekstwoorden van vers 13 en 14. En daar lezen we de tekst: en toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard heeft. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugels van een grote arend, of ze zal vliegen in de woestijn in haar plaats, omdat ze gevoed wordt een tijd en tijden en halve tijd buiten het gezicht van de slang. Tot zover de lezing van onze tekst. En ik heb boven onze tekst, boven de prediking gezet, het zal u niet bevreemden, namelijk de vrouw en de draak. Gemeente, we hebben vanavond een aangrijpend visioen voor ons. Johannes ziet twee figuren, een vrouw en een draak. Een groot contrast. De draak wordt getekend als een bloeddorstig monster. Het gaat om een grote rode draak. Rood is in het laatste Bijbelboek de kleur van de haat. En Johannes ziet dat hij zeven hoofden, zeven koppen heeft. En 10 horenen. En om die zeven koppen draagt hij 7 koninklijke hoeden, 7 diademen. Het moet een afschuwelijk gezicht zijn geweest. En onze jongens en meiden, je hebt misschien wel eens een tekening van een draak gezien. En tegenwoordig heb je ook speelgoedfiguren van de draak. Een akelig dier om te zien. En dan helemaal met die 7 koppen en die felrode kleur. En ik zou me kunnen voorstellen dat dit monster voor Johannes een hevige schrik heeft betekend. Een grote rode draak. En daarnaast een vrouw. Johannes ziet haar als een lichtende gestalte. En ze is bekleed met de zon, op haar hoofd draagt ze een prachtige kroon van 12 sterren. Een heel verschil met die draak. En tegenover die draak is de vrouw een heel kwetsbare figuur. En we zullen zien dat de draak gaat om die vrouw te grijpen. Hij zit haar achterna. Hij wil haar in zijn gemene klauwen krijgen om haar vervolgens kwaad te doen. Die vrouw die verkeert dus in groot gevaar. Ze wordt vervolgd. En om wie gaat het dan? Laat ik dat maar meteen zeggen, gemeente. Die draak, dat is de duivel, de Satan, Gods tegenstander. En het is opvallend dat de Satan juist als een draak getekend wordt. Dat zegt dus iets over zijn aard, zijn wezen. De Satan is een moordzuchtige, gevaarlijke figuur die nooit kunt vertrouwen. Hij is in één woord een gevaar. En de vrouw, wie is dat? De kerk. De gemeente van de Heer Jezus Christus. We komen dus wel meer tegen dat het volk van God met een vrouw vergeleken wordt. Met name bij de oudtestamentische profeten. De duivel heeft op deze vrouw voorzien. En nu gaat het de draak niet allereerst om die vrouw. Het is hem om Christus begonnen. En dat blijkt uit het begin van ons teksthoofdstuk. Daar horen we dat de vrouw zwanger is, op het punt staat een kind te baren. Nou, dat is iets heel moois in het leven. Een blijde gebeurtenis, de geboorte van een kind. Maar in dit geval is het een buitengewoon angstig gebeuren. Want vlak voor die vrouw staat de draak. In de aanvalshouding. Gereed om het kind te verslinden. Zodra het geboren is. Gemeente, wat de verschrikkelijke omstandigheden. Om een kind te krijgen. Denkt u eens in. Geen liefdevolle handen van een arts. Of van een verloskundige die het kindje opvangen. En met zorg omringen. Maar een paar gemene klauwen. Van de grote rode draak. Bloeddorstig wacht dit ogenblik af van de geboorte. Om direct toe te slaan. En wie is dat kind? De Heer Jezus. Hij wordt in vers 5 een mannelijk kind genoemd. En we zouden even kunnen denken dat met de vrouw Maria wordt bedoeld. De moeder van de Heer Jezus. Maar dat is gezien als hele visioen onmogelijk. Christus is geboren. Juist uit het volk van God, uit Israël. Gods oude volk heeft de Messias voortgebracht. En dat volk wordt hier als een barende vrouw voorgesteld. Met tegenover zich dat vreselijke monster. Want de Satan wil niet dat de Christus geboren wordt. Van een diepe haat wil het kind doden. Maar God grijpt in. Als het kind geboren wordt, wordt het direct weggerukt tot God. Het wordt opgenomen in de hemel, voordat de draak iets beginnen kan. En dan gaat het gezicht verder. Johannes ziet dat er een geweldige strijd in de hemel ontstaat. Er ontstak een oorlog uit, er brak een oorlog uit, een krijg in de hemel, zegt vers 7. En we zien de engel Michaël met zijn legers aantreden. En tegenover hem die draak, die ook een hele legermacht tot zijn beschikking heeft. En het wordt een fel gevecht. Wie zal het winnen? Nou, dat wordt al snel duidelijk. De legers van de duivel worden teruggedrongen. Samen met zijn engelen wordt hij, de Satan, de hemel uitgezet. Sterker nog, hij wordt eruit geworpen. Het is alsof Michael op een gegeven ogenblik de draak heeft vastgegrepen. En met de kracht van zich heeft afgeslingerd. Met een smak is hij op aarde terechtgekomen. Waar hij even suft blijft liggen. Een verpletterende nederlaag op de aarde geworpen. Je moet namelijk weten dat voor de komst van Christus kon de Satan op de een of andere manier nog de hemel binnenkomen. En dat heeft hij meer dan eens gedaan. Wat kwam hij dan doen? Dan kwam hij de gelovigen aanklagen. Er wordt in vers 10 niet voor niets gezongen dat de aanklager is neergeworpen. De aanklager van onze broeders, dat zijn de gelovigen. Denkt u weer aan de geschiedenis van Job. Onze kinderen kennen die geschiedenis ook, neem ik aan. De Satan die verschijnt voor de troon van God om Job aan te klagen. En dan zegt de Heer, Job dient u wel. Maar dat is alleen omdat u zoveel voorspoed geeft. U hebt een beschutting geplaatst. O wee, als die Job van u met tegenslagen te kampen krijgt, dan is het met al zijn vroomheid spoedig gedaan. Dan zult u eens zien. Wat een gemene praktijk van de Satan. Wat dan deed hij om de gelovigen veroordeeld te krijgen. Het God gunt God zijn kinderen niet. Wat hem betreft stoot de Heer de zijne weg. En daarom verscheen hij van tijd tot tijd voor het aangezicht van God als aanklager. En nou is dat sinds de hemelvaart voorbij. De Satan is uit de hemel geworpen. De toegang is hem verboden. Hij kan de gelovigen niet meer aanklagen bij God. Hij kan, zoals Paulus zegt in Romeinen 8, geen beschuldiging meer inbrengen tegen de uitverkorene God. In Lucas 10 heeft Jezus al gezegd dat hij de Satan als een bliksem uit de hemel zag vallen. Dat is rond de hemelvaart geschied. Sinds Christus is opgenomen in de hemelse heerlijkheid, is de duivel eruit geworpen. Omdat de zaligmaker zijn bloed heeft gegeven en daarmee verzoening heeft aangebracht. Daarom moet de Satan zijn aanklachten staken. Gemeente, is dat niet iets heerlijks? Is dat niet vertroostend? Juist als je met een zonde bent vastgelopen en je niet over je schuld heen kan zien, staat als aanklacht gaat op de aarde door. En wat kan hij het je benauwd maken door je zonde je voor ogen te stellen? Je kunt er wanhopig van worden. Maar deze avond mag u horen dat de Satan zijn aanklachten in de hemel heeft moeten staken. God is voor de boze onbereikbaar geworden. Johannes hoort in dit visioen hoe in de hemel van gezongen wordt een overwinningslied. Opnieuw een van die mooie lofzangen waar het laatste Bijbelboek zo rijk aan is. Ze zingen: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. De aanklager, die komt er nooit meer in. Hij is definitief buiten de deuren gezet. En dan is het visioen voorbij. Is het laatste wat Johannes ziet, die draak die half versuft uitgeschakeld op de aarde ligt? Nee, waarom niet? Omdat de Satan zich niet zomaar gewonnen heeft. Heeft een gevoelige nederlaag geleden. Maar verwacht u nou niet dat hij het opgeeft. In de hemel is zijn macht uit. Maar op de aarde niet. En kijk, hij herstelt zich. Vers 13, loerend kijkt hij om zich heen. Op zoek naar prooi. Het kind, de Christus, heeft hij niet kunnen grijpen. Maar de vrouw is er ook nog. Het volk van God, de kerk. En direct verandert hij van kritiek, tactiek. De draak richt zich nu op de vrouw. Zijn toorn, zijn vijandschap is groot. En er staat in vers 12 dat hij nog maar een kleine tijd heeft. En dat maakt hem hels. Hij beseft terdege dat hij gaat verliezen. Maar dat toegeven, nooit, nooit, nooit. Hij zal die korte tijd die hij heeft proberen ook zoveel mogelijk van Gods werk te verwoesten. En verbeteren werpt hij zich opnieuw in de strijd. Zoals jij als je vecht, als jongen. En je gaat aanvoelen dat je niet gaat winnen, maar gaat verliezen. Nou, dan word je heel venijnig. Je zet alles op alles. Zoals in de Tweede Wereldoorlog. In de meidagen van 1945. Vlak voor de bevrijding. Door sommige nazi's nog verschrikkelijke dingen zijn uitgehaald. Enkel en alleen uit woede vanwege de naderende nederlaag. Nou, zo ongeveer gaat die draak tekeer. De kleine tijd die hij nog heeft, die zal hij maximaal uitbuiten. Een kleine, korte tijd, tenminste kort, in het licht van de eeuwigheid. Want voor ons besef duurt het wel heel erg lang. Er zijn sinds de hemelvaart van de Heer Jezus al bijna 2000 jaar voorbij. En al die tijd heeft de draak zijn gang kunnen gaan. Maar u weet toch, dat 1000 jaren bij God zijn aan 1 dag. En daarom toch een kleine tijd, een beperkte tijd. En die draak weet dat zijn laatste uur is geslagen. Omdat de laatste uren gekomen is. En de draak die ziet die vrouw, nee, ze staat niet meer voor hem. Ze is op de vlucht geslagen. Het is in vers 6 al even gezegd, ze vluchtte naar de woestijn. Daar heeft ze een plaats haar door God bereid. In de verte ziet de draak haar gaan. En hij erachteraan. Heeft de vrouw vervolgd, lezen in vers 13. Dat is gemeente de situatie van de kerk. De Satan vervolgt om haar te verleiden. Om de gelovigen terug te winnen. En hij rukt en hij sjort. Hij gaat rond als een briesende leeuw. Nog eens vragen. Merkt u daar wel eens wat van? Ja, dat hangt er vanaf. Aan welke kant u staat. De kerk die de Heer van harte met overgave dient zal beslist merken dat de draken de achtervolging heeft ingezet. Nee, als je je aanpast aan het schema van de wereld, dan zul je er weinig van merken. Als je de Bijbelse normen wat bijschaaft, als er geen verontrusting is met het oog op Gods gericht, als er geen roep is om genade, vanuit het lopen we met de oogkleppen op, zodat we het gevaar van de draak niet zien. Maar als de Heilige Geest ligt, worden die oogkleppen ons afgerukt. En daarom kennen wij de strijd. Onderkennen we de aanvallen van de Satan. U neemt vanavond dit visioen toch niet met een korreltje zout. Van nou, het zal allemaal wel meelopen. Loslopen. Nee, gemeente, wat Johannes ziet, dat is een beklemmende realiteit. De draak zit de gemeente van God achterna. We zien het toch om ons heen. De Bijbelse normen en waarden, die worden als ouderwets terzijde geschoven. We weten in Nederland tot nu toe nauwelijks wat verdrukking is. Maar er zijn signalen dat het zo niet blijft. Dat kan de Satan op een geraffineerde wijze zijn invloed laten gelden. Door ons geleidelijk in te palmen. Door de geest in onze gezinnen te vergiftigen. Waardoor de vreze des Heren wordt uitgebannen. Dat gaat toch op een klemmen. Als je denkt aan je kinderen en je kleinkinderen. Hoe blijf je bewaard bij het evangelie in deze postmoderne tijd. Waarin God zo vreemd is geworden. In onze cultuur die godloos geworden is. En daarmee dikwijls goddeloos. Je kunt ook benauwd worden. Als je op je eigen leven ziet. Zeker als je eigen zwakte kent. Hoe blijf ik die draak voor? Er kunnen van die aanvechtingen zijn. Dat je ineens de adem als ware in je nek voelt. Maar let dan eens op de tekst. Wat is de vrouw in dit visioen kwetsbaar? Hoe kan ze zich uit de voeten maken? Nou, daar wordt in voorzien. Want ze hoeft zich niet uit de voeten te maken. Ze mag zich uit de vleugels maken. Want die vrouw zijn namelijk 2 vleugels door God gegeven. 2 machtige vleugels van een grote arend. Onze jongens en meiden, die weten dat de arend de koning is van de vogels. Een hele grote, sterke vogel. Die ontzettend hoog kan klimmen in de lucht. Omdat hij van die grote vleugels heeft. Nou, zulke grote vleugels krijgt de vrouw. En wij vinden dat wel vreemd, hè? Een vrouw met vleugels. Maar Johannes ziet het in een visioen. En daarin gebeuren dingen die normaal niet kunnen. De Heere God beschermt de vrouw met deze vleugels. Dat is de boodschap van vers 14. Met deze vleugels kan ze de draak ontvluchten. En de arend wordt genoemd de koning van de vogels. Nou, die vlucht heeft ook iets koninklijks. Er zit iets van overwinning in. Echt, ze hoeft niet angstig weg te vluchten met de vleugeltjes van een mus of van een koolmees. Nee, de Heer geeft haar vieren krachtige vleugels. Het kan niet anders. Of hier klinkt het Oude Testament in mee. Als hij zegt tot zijn volk, dat hij het op de vleugels van een arend gedragen heeft. Dan is dat een beeld van moed en kracht. En die vleugels worden aan deze vrouw gegeven. We zien het voor ons. Dan vliegt ze weg met een krachtige slag. De draak kan haar niet grijpen. Opnieuw ziet hij zijn prooi ontsnappen. Twee vleugels. Ik wil ze vanavond een naam geven. Namelijk het geloof en het gebed. Dat zijn de vleugels waarmee de kerk de Satan kan ontvluchten. Het geloof dat God sterker is dan de boze. Het geloof in het lam en in zijn bloed. Het geloof waarmee je mag vastklemmen aan de Heere, aan zijn woord en zijn belofte. Machtige vleugel. En dat geldt niet minder van de tweede vleugel, het gebed. Want weet u, gemeente, de duivel schudden we niet van ons af. Die bidden we alleen maar van ons af. Dan kan het gebed een nieuwe kracht geven in de strijd. Hebt u dat wel eens en ook jij, dat je vol met vragen en zorgen zit? Je bent bang dat de Satan het wint. Je kunt de zonde niet aan en je wordt de strijd zo moe. En dan? Het gebed. Je mag je hart voor de Heere uitstorten. Alle nood en schuld, alle aanvechting en verwarring. Je merkt dat je kracht wordt vernieuwd. Net als de Heilige Geest weer nieuwe energie geeft doordat je oog op God wordt gericht. Er komt weer doorzicht. En bovendien, het levende gebed maakt ons waakzaam. Zodat we de gevaren van de Satan onderkennen. We leren zien waar hij zijn klemmen en strikken neerzet. Het gemeente, de Satan is zo'n geroutineerde inbreker. Hij levert geen amateurswerk. Hij weet precies onze zwakke plekken te vinden. En je kunt je maar op één manier verweren. Waakt in de gebeden. Het gebed scherpt ons op. Bidden brengt ons in de sfeer van God en doet ons zijn wil verstaan. Twee vleugels zijn aan de vrouw in de kerk gegeven. Gebruiken we ze, gemeente? Weet u, als een vogel zijn vleugels niet gebruikt, worden ze slap en neemt het uithoudingsvermogen af. Nou, zo is het ook met de vleugels van het geloof en het gebed. Ze kunnen verslappen. Ze hebben een constante oefening nodig. Nou, vindt u dat nou in je eigen leven terug? Treft de Heer u jou aan dagelijks in het gebed? Is hij bij u en jou dat levende gebed waarin je worstelt om de doorbraak van de Heilige Geest? Waarin je smeekt om Gods genade? waarin je vraagt om in de ruimte te staan. Is er de gebedsvolharding in die gespannen verwachting? Misschien is het bij u, bij jou, bij mij, het gebedsleven ingezonken. Een tijd geleden had u het nodig. Kon jij niet meer zonder. Maar nou vergeet je het wel eens. Heb je er geen behoefte aan. De overgave, de toewijding ontbreekt. Nou, dan is die ene vleugel aan het verslappen. Maar dat betekent dat die andere ook niet in orde is. Want geloof en gebed hebben alles met elkaar te maken. Daarom gebruiken we de beide vleugels. Klemmen ons gelovig en bindend aan de Heer vast. Gemeente, anders worden we door de draak ingehaald. En als u moet zeggen, de vlucht is eruit bij mij, dan mag ik u verkondigen dat we met een levende, met een trouwe God te maken hebben. Hij sterkt, hij komt te hulp, hij geeft nieuwe moed. En hij geeft ons dat hij door de verkondiging van het evangelie ons sterkt. Door je oog te geven voor Christus, aan wie alle macht is gegeven in hemel op aarde. Omdat weer komt tot het krachtig uitslaan van die beide vleugels. En met de grote rode draak ontvluchten. Waar naartoe? De woestijn in. En nee, dat is jongens en meiden. Geen plaats die je op de kaart, de atlas kunt aanwijzen. Maar met de woestijn wordt hier bedoeld dat de gemeente van Christus op een bepaalde manier leeft en in de wereld staat. De woestijn. En dat klinkt weer opnieuw het Oude Testament door, bij door. Israël moest door de woestijn om het beloofde land te bereiken. En zo gaat Gods kerk ook vandaag over de aarde als een vreemdeling. Ze gaat als een vreemdeling de aarde. De strijd is er tegen de wereld, tegen jezelf. Telkens zijn er van die woestijnervaringen. Maar weet u, juist in de woestijn wordt de zorg van God ervaren. Dat is het wonder. Heeft Israël het lang geleden niet ondervonden? Manna, 6 dagen per week en genoeg voor 7 dagen. Water uit de rots. In de woestijn heeft Israël geleefd van het wonder. De woestijn. Dat is enerzijds een plaats van moeite en ontbering. Van strijd en aanvechting. En anderzijds een plaats waar de Heer onderhoudt en voedt. Juist in de woestijn leer je hem kennen als een God van wonderen. En in dit visioen is het niet anders. In die woestijn wordt de vrouw gevoed. Omkomen is hij bij. Zolang het nodig is, is er voedsel. Hoe lang? Nou, de tijdsaanduiding staat erbij. Een tijd en tijden en een halve tijd. Bedoeld is 3,5 jaar. Een tijdsaanduiding die we vaak in het laatste Bijbelboek lezen. Een symbolisch getal. De periode tussen hemelvaart en wederkomst. Het laatst der dagen. Dus gemeente, het tijdsgevricht dat wij beleven. De Heer verzorgt zijn gemeente tot de jongste dag. Ook al gaat een weg door de woestijn. U ervaart dat wellicht in uw geestelijk leven. Van die dorre, schrale tijden. Je kunt nergens bij. Geen hou vast aan Gods belofte. En toch blijft het staan in de tekst. De vrouw wordt gevoed. En dat maakt de Heer ook waar. Hij geeft ons het voedsel van zijn woord. Zondags en in de week. En opeens kan hij die doorheid doorbreken. Als hij de tafel van het nieuwe verbond, het avondmaal, aanricht. Een rijk gedekte tafel. Uitgezochte spijzen die gratis worden uitgedeeld. Gebroken brood en vergoten wijn. Tekenen van Christus werk waarmee onze hongerige en dorstige zielen gespijzigd en gelaafd worden. Het kan het juist in de woestijn goed zijn. Als God ons zo nabij komt met zijn genade. Echt gemeente. Wie hen dient, die komt niet tekort. Altijd weer zet u ons voedsel voor. Levend brood en levend water. En u hoeft er geen eurocent voor te betalen. De prijs is al lang betaald op Golgotha. Nou gemeente, zou u dan bij hem niet schuilen? Zou u dan tot hem de toevlucht niet nemen? Hoe kunt u dan toch aan hem voorbij gaan? Buiten hem ben ik immers verloren. En ga ik verloren. Terwijl ik in hem geborgen ben. En zo komt de vrouw in het visioen in veiligheid. Ze raakt buiten het gezicht van de draak. Ze vlucht en vliegt met die grote vleugels de woestijn in. Nee, dat is geen vlucht uit de wereld, maar ze vlucht naar God, om in hem te schuilen. Hij is een goede schuilplaats, blijkt het vervolg. Want die draak, die geeft het nog niet op. Nee, ja, inhalen kan hij niet. En hij werpt die vrouw een rivier achterna, een sterke stroom die uit zijn mond voortkomt. Teken van een nieuwe aanval. Een stroom die de vrouw alsnog zal meevoeren. Waar moeten we aan denken? Nou, een stroom van vervolgingen. Een stroom van dwaalleer. Waardoor het evangelie van Christus wordt verminkt. Een stroom van tegenspoed en rampen. Ja, het kan zelfs een stroom van welvaart die wij in het Westen hebben zijn. Waardoor die vrouw de kerk alsnog verleid wordt. Maar opnieuw. Gods trouwe zorg. De aarde opent haar mond. En verzwelgt de rivier. Nou, neemt u nou hiervan mee, gemeente. De Heere zal nooit toelaten dat zijn gemeente wordt overweldigd. Je kunt het benauwd krijgen als je denkt aan die draak. Als je ziet op eigen leven, op het leven van onze kinderen en kleinkinderen. Mogelijk groeien ze bij de dienst van God vandaan. Of als je ziet op het kerkleven van vandaag. Hoeveel ontwikkelingen zijn er niet die ons grote zorg geven. De plaats die de gemeente in de samenleving inneemt. Het geloof dreigt doodgedrukt te worden door het ongeloof. De tegenkracht van de draak is er. Maar tegenover die tegenkracht, die beide vleugels en Gods zorg, weet dat Christus heeft overwonnen. Hij is gezeten aan de rechterhand van God, hij triomfeert. De draak heeft in principe de strijd al verloren. Wat een aansporing dan om de Heer Jezus te dienen. Om de vleugels van het geloof en het gebed uit te slaan. Moedig en bemoedigd door dit woord. Met vertrouwen en met verwachting. Ook al gaat je weg door de woestijn. Het reisdoel ligt vast. Gods gemeente komt thuis. Op de wiekslag van geloof en gebed, gedragen door Gods genade, beoefen beide, opdat je niet wordt ingehaald door de draak. Je zult hem alleen voorblijven, als je hem toevertrouwt, als je je toevertrouwt aan de Heere, in de overgave van het geloof, in de afhankelijkheid van het gebed. En dat geeft nou moed in onze verwarde tijd, zolang het nodig is. Dat is zo dan de wederkomst van onze heiland. Dat is alleen de draak die nu al de hemel is uitgeworpen, ook van de aarde wegdoen in de poel van vuur. Dan zal er geen woestijn meer zijn, maar de bruiloft van het lam, waar de Heere voor altijd wordt groot gemaakt. Heerlijk, gemeente, om straks mee te zingen, nadat we hier op aarde hier als van leerden, geprezen zijn zijn naam, soli Deo Gloria. Amen. We gaan met elkaar zingen Psalm 118, het negende vers. De Heer wou me wel kastijden, maar stortte mij niet in de dood, verzachtte vaderlijk mijn lijden. En vers 14, gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Psalm 118, de versen 9 en 14. Dank u, Heer, en bidden we voor en met elkaar. Laat ons danken en bidden. Heer, we kunnen weten doen dan met en voor elkaar u danken voor uw woord. Laat deze dienst mogen uitlopen op de glorie van uw naam. Dat het woord wel deze dag ons is toebetrouwd. Dat we mogen bewaren, overleggen in ons hart. En ons telkens maar weer mag uitdrijven in Christus, in wien al ons heil is. We vragen u zo, Heer, of u de gemeente hier ter plaatse wilt zegenen. Wat een zegen dat telkens maar weer dat woord mag uitgaan. Dat het niet moe wordt om het ons te verkondigen dat er buiten Christus geen heil is, maar in hem al ons heil gelegen is. Wilt u allebei die arbeid in de gemeente zegenen, door mensen binnen het ambt en buiten het ambt. Laat uw naam verheerlijkt worden over heel deze aarde, ook op deze dag. Als op vele plaatsen men in vrijheid of in verborgen samenkomt om uw naam te belijden. O God, uw koninkrijk komen. Sterk de gemeente die vervolgd wordt om de belijdenis van uw naam. Heere, geef dat we voor hen bidden, zoals zij voor ons bidden, dat we door de verleiding van de welvaart u niet vaarwel zeggen. Uw goedheid straalt ons toe. Uw macht schraagt de vervolgde kerk en onze in het lijden. En we mogen het weten vanuit uw woord dat uw onbezweken trouw onze val nooit zal gedogen. Heren, wij bidden u voor allen in ons midden die met vakantie zijn. Geef dat ze uw goedheid daarin mogen opmerken, tot de rust komen, van zorgen ontslagen, ook daar u weten te dienen en uitgerust, toegerust worden voor de taak die u hier op aarde hen gegeven hebt. Wilt u als ze op terugreis komen, ook daar weer een goede reis geven, bewaar voor gevaren, breng weer samen. Wees ook met allen die niet met vakantie kunnen, om welke redenen ook. Wees u hen goed en nabij en sterk hen. En dat we in de gemeente oog hebben voor hen, die vaak daarin eenzaam zijn, juist in deze tijd, dat we elkaar opzoeken, bemoedigen en oog mogen sterken. Heer, we brengen heel de wereldsituatie voor uw aangezicht. Verschrikkingen in Oekraïne en Rusland. O God, wij bidden u, geef daar een staakt het vuren. Dat we als leiders van de wereld van onze hoge troon afkomen. En u mogen dienen, het volk mogen dienen zoals u dat wilt. Heer, we bidden u voor het Midden-Oosten, brandhaard. We hebben er vaak geen gedachten voor over. We mogen weten dat Israël uw volk is. De minderheid der vaderen wil. Maar ook met een dure roeping. Om dat uit te leven in deze wereld. Bewaar hen voor machtsdenken. Bewaar hen voor eigen wegen gaan. Laat er ook onder het volk van uw gemeente, van Israël, en vragen zij naar u. Naar uw sterkte. Naar u die de Messias al hun heil heeft bereid. Heere, geef u waar nood is. Dat er hulp kan worden geboden. Dat het gezegend wordt. En leer ons die in de overvloed leven, van onze overvloed delen aan hem die minder hebben. Sterk allen die hulp verlenen, draag hen door uw genade en door uw kracht. Barmhartige God, wij danken u dat we zo vanavond ook hier mochten zijn. En wij bidden u aan het eind van deze dienst met elkaar, heel eerbiedig, maar tegelijk ook vol verwachting, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zendt u het troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen. We gaan met elkaar zingen Psalm 145 en daarvan de versen 4 en 6 al. Wat gij wrocht zal juichen tot uw eer, uw gunstvolk zal u beleid, uw zegen, Heer. En vers 6, hier is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans, heelal, geen perk. En wat er verder volgt in de versen 4 en 6 van Psalm 145. Thank you. bewaar het woord en draagt voor u en voor alle die om u heen staan, in welke omstandigheden van het leven ook, de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u, met jullie allen. Amen. Godzegen.